Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in dogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Lofzang van Simeon, vers 2. Kerstevangelie Lucas 2 en lezen met elkaar de versen 1 tot en met 14. Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Daarna zingen wij op Psalm 103, het 11e vers. Looft, loof den Heere, gij zijne legerscharen. Wie lust het is op zijne wenk te staren, dat hemel, aarde en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijne naam en grote deugden eren. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Daarna beleiden we ons geloof, en dat doen we deze morgen met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 1 tot en met 3. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 1 tot en met 3.
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Tot zover de schriftlezing. Lezen nu Dordtse leerregels, hoofdstuk 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks een eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen 6 vers 23. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil, en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde, want hoe zullen zij in hem geloven, van welke ze niet gehoord hebben, en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt, en hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Romeinen 10, vers 14 en 15. Tot zover.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, de versen 10 en 11. Lucas 2, de versen 10 en 11. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welken is Christus de Heere in de stad Davids. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, tegen die inktzwarte achtergrond van ons zondaars bestaan, van onze diepe val in paradijs, van onze diepe verlorenheid, is het vandaag weer kerstfeest. En we hebben het samen beleden met onze Dordtse vaderen, dat het recht zou zijn, Heere, als u het ganse menselijk geslacht in haar verlorenheid zou laten liggen. Dan zouden u niets ongerijms kunnen toeschrijven, Heere. Maar dat hebt u niet gewild. Dat hebt u van eeuwigheid niet gewild. Want u had van eeuwigheid een welbehagen in mensen. In diep gevallen mensen. Verloren in schuld. En Heere, wie kan woorden uitspreken om uw liefde te beschrijven die u betoond hebt in die kerstnacht? Al zo lief heeft God de wereld gehad, die goddeloze, vijandige wereld, lief gehad, dat gij uw enig geboren zoon, het liefste wat u had, naar de aarde hebt gezonden om zondaren zalig te maken. En dat mogen deze morgen weer gaan horen. U zendt goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En al menigmaal hebben wij het kerstevangelie gehoord, Heere. Maar dat we deze morgen eens zouden mogen horen zoals we het nog nooit hebben gehoord, namelijk met een geopend hart en met de oren des geloofs. En Heren, dan weet u hoe wij deze morgen zijn samengekomen. In uw huis en ook thuis ons hebben neergezet om te luisteren naar uw woord en getuigenis. U bent zo onuitsprekelijk goed, Heren. Want we hebben het gisteren nog gezongen, zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. En gisteren mochten wij tweemaal uw woord horen, en de dag is voorbij gegaan. De nacht ligt achter ons en een nieuwe dag is aangebroken en weer mogen wij zijn onder de verkondiging van uw woord. Wat besteedt u toch een werk aan ons mensen, Heere. Wat is uw geduld en uw langmoedigheid en uw goede tierenheid toch groot, dat u ook deze dag die grote blijde boodschap weer laat verkondigen aan kinderen, jongeren en ouderen. U is heden geboren, de zaligmaker. En Heere, zou u er zelf plaats voor willen maken. Zoals dat ook gebeurde bij de herders in de velden van Efrata. En dat het eens echt kerstfeest mag worden. Voor het eerst en opnieuw. Heere, dan weet u wie er met verlangen naar uw huis gekomen is. Die gisteren toch hoop en verwachting heeft gekregen en werkzaamheden heeft gekend in de binnenkamer voor u. Toen u het hebt laten verkondigen, morgen, morgen, zult gij des Heren heerlijkheid zien. En nu is het morgen. De morgen is aangebroken en u ziet ze zitten vanmorgen met een heilbegeert in het hart. Heere, spreek tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Heere, mijn ziel verwacht u, haast u tot mijn hulp. Kom tot mij, o Heere, en wilt u ook geboren worden in mijn hart? Zoudt u die stille hoop niet willen beschamen, en dat er vanmorgen arme zondaren mogen zijn, die de heerlijkheid des Heeren mogen zien, door het geloof in het woord, in de kribbe. Heere, dat is toch uw werk, dat het kerstfeest mag worden, en dat het deze dag zo mag zijn, en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Vanwege die grote genade die u gedaan hebt. Heere, wilt ook zij met uw volk en kinderen die Christus hebben leren kennen, dat ze opnieuw bij die kribbe terecht mogen komen en verwonderd mogen zijn over uw grote gave. God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Heere, u weet volmaakt wat we alle nodig hebben. U ziet ook de onbekeerden in ons midden. Hun hart is nog gelijk een beestenstal. En van hun hart moet hetzelfde gezegd worden als het stadje Bethlehem. Geen plaats, geen plaats. Zou u het willen veranderen, Heere? En zou u zelf plaats willen maken voor uzelf, en dat u ook in zulke harten wil neerdalen, dat er blijdschap mag zijn deze dag bij de engelen Gods in de hemel over die onbekeerde zondaar die daar zit en die onbekeerde zondares die deze morgen tot bekering mag komen. Heere, dat wilt u toch doen? Daarom bent u toch naar de aarde gekomen, opdat zondaren zalig zouden worden. Heere, wilt u uzelven verheerlijken. En geef ook uw knecht wat nodig is. Want Heere, als er in het midden van de gemeente mensen zijn, kinderen, jongeren en ouderen, waarbij u het behaagd heeft uw heerlijkheid te openbaren deze morgen, dan moet uw knecht ook die heerlijkheid prediken. En wie is tot die dingen in staat vanuit zichzelf? Maar zou u hem aan willen gorden met kracht, zijn hart willen openen en verlichten, en dat hij niets anders wenst te zijn dan een verkondiger van die zeer blijde boodschap voor arme zondaren. En geef uw knecht woorden om de heerlijkheid des Heeren deze dag te mogen uitstallen in het midden van de gemeente. Heere, wilt u ons zo gedenken in alle omstandigheden, ook als we het moeilijk hebben, juist op dagen als deze, als we een geliefde moeten missen, als we met zorgen door het leven moeten. Heere, wilt u het een ogenblik van ons afnemen, en zou u ons zo willen verblijden in uw bedehuis? Dat hebben wij niet verdiend, Heere, maar we vragen het uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de evangelisatiepost in Gent. En de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen. Psalm 98 vers 1 en 2. 98 vers 1 en 2. Na het amen van de prediking zingen wij uit de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Het eerste vers van de lofzang van Maria, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de tijd van de profeet Elisa werd de stad Samaria eens belegerd door Ben-Hadad, de koning van Syrië. En doordat dat leger een lange tijd om de stad heeft gelegerd, kwam de stad in hele bizarre omstandigheden, want het eten raakte op in de stad en er raakte een grote hongersnood in de stad. Een verschrikkelijke situatie waarbij de ergste dingen gebeurden, dat zelfs kinderen werden gegeten. Maar niet alleen in de stad was een grote nood, maar ook buiten de stad was er nood. Want dicht bij de muren van de stad woonden 4 Melaatse mannen. Nee, die mochten niet meer in de stad wonen, ze moesten buiten de stad wonen in de eenzaamheid. En ook zij leden aan een grote hongersnood, want er werd niets meer over de muur voor die mensen neergeworpen om toch nog te kunnen eten. En op een dag zeiden die 4 Melaatse mannen tegen elkaar, wat blijven wij hier nog eigenlijk doen, totdat wij sterven? Laten we maar naar het leger van de Syriërs gaan, want of we nu hier bij de muur blijven of dat we daar naar die Syriërs gaan, wij zullen toch moeten sterven. Het zij vanwege onze ziekte, het zij vanwege de honger, het zij door het zwaard. En toen hebben ze samen nog even de dag afgewacht. En toen de zon onderging en het avond werd, toen zijn ze naar het leger van de Syriërs getrokken. En wat ontdekten ze toen, jongens en meisjes? Alle soldaten waren weg. Heel dat lege kamp heerste een stilte. En ze hebben het heel snel gezien. Ze waren gevlucht. En alles hadden ze achtergelaten, hun tenten, hun wapens, de dieren, maar ook een overvloed aan voedsel was er te vinden in al die tenten van het legerkamp. En die 4 Melaatse mannen keken elkaar aan, verwonderd. En weet je wat ze tegen elkaar zeiden? Dit is een dag van goede blijdschap. En gemeente, zo is het ook vandaag. Ook vandaag is het weer een dag van goede blijdschap. Want wij mogen gedenken dat in de stal van Bethlehem de Christus is geboren. En die boodschap die klonk in de velden van Efrata uit de mond van een engel des Heren. Die boodschap werd gebracht aan bevreesde herders. En die boodschap mag ook vandaag opnieuw klinken in het midden van de gemeente. Een boodschap die ten diepste Christus zelf heeft gebracht als de grote profeet en leraar door middel van zijn engel. En zo willen wij deze morgen naar het kerstevangelie gaan luisteren. En schrijf als thema boven de prediking: Christus verkondigt het feit van zijn geboorte. Christus verkondigt het feit van zijn geboorte. 3 gedachten. We staan allereerst stil bij zijn bijzondere boodschapper. Vers 10a. En de engel zeide tot hen. In de tweede plaats staan we stil bij zijn bevreesde hoorders. Vers 10b. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En ten derde zijn rijk evangelie, vers 11, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Christus verkondigt het feit van zijn geboorte. 3 gedachten: zijn bijzondere boodschapper, zijn bevreesde hoorders en tenslotte zijn rijk evangelie. Ja, in het Oude Testament is het al beloofd dat de Heer Jezus Christus de grote profeet en leraar zal zijn en blijven van zijn kerk. Ik denk met name aan de woorden die Mozes heeft uitgesproken tot het volk Israël. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal de Heere uw God verwekken en naar hem zult u horen. Eeuwen later heeft ook de profeet Joël iets dergelijks mogen profeteren. En hij zei, gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere, uw God, want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid. Ja, waarlijk, de Heer Jezus Christus is de hoogste profeet en leraar van zijn kerk. Wat betekent dat? De catechismus heeft er een hele mooie betekenis en uitleg aan gegeven. En zij hebben beleden dat hij de verborgen raad en wil aangaande de verlossing van een zondaar zal openbaren. Hij heeft het zelf gedaan in die tijd dat hij op de aarde was, maar hij heeft het ook gedaan daarvoor en na zijn hemelvaart door middel van zijn knechten. En nog steeds mag dat in de 21ste eeuw plaatsvinden in deze wereld. Wat we samen beleden hebben, God zendt goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, namelijk dat de liefde Gods hierin geopenbaard is, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gezonden heeft voor een volk dat in Adam gezondigd heeft en des vloeks en eeuwige dood schuldig is geworden. Ja, de Heer Jezus zendt zijn knechten, mensen. Maar het heeft hem ook een aantal keren behaagd om geen gebruik te maken van mensen, maar gebruik te maken van andere schepselen die hij geschapen heeft, namelijk de engelen. En zo heeft hij dat ook gedaan toen hij geboren is in de stal van Bethlehem. Want gemeente, na zijn menselijke natuur was hij alleen maar in die kribbe. Maar hij bleef God. En na zijn goddelijke natuur was hij alomtegenwoordig. Nee, wij kunnen dat niet begrijpen toen hij daar als een klein kind in de kribbe lag. Maar hij bleef God. En hij liet zijn godheid gelden. En na zijn goddelijke natuur is hij het geweest als die grote profeet en leraar die gebruik ging maken van een engel om aan die bevreesde herders in de velden van Efrata het kerstevangelie te laten verkondigen. Het blijkt duidelijk uit onze tekst. En de engel zeide. En dan grijpt Lucas, de schrijver van dit evangelie, vanuit het 10e vers terug naar het 9e vers, waar die engel nog nader aangeduid wordt als de engel des Heren. Wie is dat geweest? Nou, misschien is het ook Gabriël wel geweest. Ik zou het van harte willen geloven, al weet ik het natuurlijk niet zeker, want diezelfde engel is 9 maanden geleden ook bij Maria geweest. En de Heere God zou het best goed gedacht hebben om diezelfde engel Gabriël naar de velden van Efrata te zenden. Maar ik zei het al, helemaal zeker weten we het niet. Wat we wel zeker weten, met name vanuit dat 9e vers, dat het een engel des Heren is. En die uitdrukking wil zeggen, het is een engel die onder leiding van de Heren staat. Onder leiding van de Kyrios, dat is toch de Christus, de Zoon van de levende God. En hij was daarom ook een van de engelen waarvan Petrus later geschreven heeft dat hij begeerig was om in te zien hoe Christus nou een verloren zondaar gaat zalig maken. En het is de moeite waard om op dit kerstfeest in zijn ogenblik stil te staan, waarom waren die engelen eigenlijk begeerig om in te zien in de verlossing van een mensenkind. Heb je daar wel eens bij stilgestaan, gemeente? Want rondom de kerstdagen gaat het toch altijd ook wel over engelen. Waarom waren die engelen nou toch zo nauw betrokken bij dat grote heilswerk wat Christus ging doen? Waarom komen wij die engelen steeds tegen op de weg van Christus vernedering en op de weg van Christus verhoging? Waarom moest nu uitgesproken een engel de blijde grote boodschap gaan brengen aan die bevreesde herders in Efrata's velden? Om daar een antwoord op te vinden, moeten wij terug naar het paradijs. Moeten wij terug naar het begin van de schrift. Daar staat: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God is dus begonnen met het scheppen van de hemel. Nee, jongens en meisjes, dat betekent niet dat er nog geen hemel was. Die was er al. Dat was de plaats waar de Heere God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van eeuwigheid al woonden. En omdat de Heere er van eeuwigheid al was, was die plaats, de hemel, er ook al van eeuwigheid. Maar wat betekent dat dan? Dat de Heere dan toch de hemel heeft geschapen voordat hij de aarde ging scheppen. Wel, hij ging de hemel vervullen met engelen. Opdat die engelen zijn grootheid en zijn heerlijkheid en zijn majesteit dag en nacht zouden bezingen. En daarom staat ook in de schriften geschreven dat de cherubijnen hebben gezongen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. En daar zijn ze mee begonnen toen ze geschapen waren, één voor één, in die hemelse heerlijkheid bij de drie enige God. Maar weet u, gemeente, wat die engelen nog meer gezongen hebben? Ze hebben niet alleen het heilig voor de Vader gezongen en het heilig voor de Zoon en het heilig voor de Heilige Geest, maar ze hebben ook gezongen: de ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. En weet u, die engelen hebben het meegemaakt dat die aarde werd geschapen. Ze zijn er getuigen van geweest hoe de grote schepper van alle dingen op de zesde scheppingsdag het mooiste schepsel heeft gemaakt op de aarde, de mens. Die met volle bewustzijn van zijn verstand in staat was om de Heere te loven, te prijzen en te dienen en lief te hebben. Toen hebben de engelen het gezien in Adam en in Eva, dat zijn schepselen, die dragen het beeld van de drie enige God, die wij dag en nacht omringen met onze lofzangen. Toen vonden die engelen in Adam en Eva, in die mens, een vriend en metgezel om samen met die geschapen mens God te loven en te prijzen. Toen ontmoetten de engelen in de mens een medegenoot om tot eer van God te mogen leven. In dat licht heeft Job het gezegd en ook opgeschreven: toen zongen de morgensterren, dat zijn de engelen, tezamen vrolijk en al de kinderen Gods juichten. Ja, de schepping van de mens deed de engelen nog hoger zingen tot eer van hun schepper. Maar gemeente, wat moet het voor die heerlijke schepselen, voor die engelen in de hemel, toch een ontzaglijke werkelijkheid geweest zijn. Toen ze getuigen waren dat die prachtige mens op aarde, geschapen naar het beeld van God, zich liet verleiden door de duivel en in de zonde is gevallen. Ja, die duivel kenden ze. Want die duivel was eens een van de engelen die gezongen heeft tot eer van God, maar in opstand gekomen is tegen God en daarom uit de hemel geworpen is op de aarde en de grootste vijand geworden is van de drie enige God. Ze zijn getuigen geweest hoe de duivel met zijn volgelingen als een bliksem uit de hemel zijn geworpen. En toen hebben ze gezien hoe de duivel naar het kroonjuweel van Gods schepping gegaan is. En hoe daar de mens moedwillig gevallen is in de zonde. Gemeente, sta er eens een ogenblik bij stil wat het voor die engelen geweest is die staande gebleven zijn. Zij raakten in ons mensen een beminde vriend en metgezel kwijt om die grote heerlijke God te loven en te prijzen. Toen zagen ze in Adam en Eva het beeld van God niet meer. Toen konden ze niet meer met die mens zingen zoals het was in de staat van de rechtheid. Toen konden ze niet meer met die mens omgaan. Weet u wat er wel gebeurde? God moest een van de engelen naar het paradijs zenden. Om bij de poort van de Hof van Eden te gaan staan met een zwaard om de weg naar de boom des levens te versperren. O, denkt u eens een ogenblik in wat het voor die heerlijke engelen geweest moet zijn. Als ze keken naar die gevallen mens, werden zij intens bedroefd. Op aarde was geen blijdschap meer. Op aarde was geen heerlijkheid meer. Op aarde ging de mens de naam dragen. Ikabod, de heerlijkheid des Heren is weg. Maar gemeente, al konden ze op de aarde met de mens niet meer verblijd zijn, des te meer in de hemel. Want weet u waar ze in de hemel getuigen van geweest zijn? Ze hebben in de hemel gehoord, nadat ze geschapen waren, hoe de drie enige God van eeuwigheid besloten had om die diepgevallen mens weer op te zoeken en zalig te maken. Ze hebben in de hemel gehoord van de raad, die eeuwige raad en wil, aangaande de verlossing van een diepgevallen mensenkind. Dat kunnen we toch duidelijk opmaken uit de boodschap die Gabriël moest brengen aan de maagd Maria in Nazareth. Gods zoon zal mens worden. De zoon van God zal naar de aarde gezonden worden. Als de tweede Adam. Als de beelddrager van God. O, de engelen hebben het gehoord in de hemel, hoe gewillig de Zoon van God was om geboren te willen worden als een mensenkind in de stal van Bethlehem. De engelen zijn erachter gekomen dat Christus heeft getuigd voor het aangezicht van zijn Vader, voordat ze zelfs geschapen waren, brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. De engelen hebben het hem horen zeggen, mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Kunt u begrijpen, gemeente, dat de engelen zeer begeerig waren toen ze daarachter gekomen waren in de hemel. Begeerig waren om in te zien in dat verlossingswerk van Christus. De engelen hebben het meegemaakt dat het kerstfeest in de hemel begonnen is. Ze hebben Gabriël gevolgd toen hij naar Maria ging. Ze hebben ervan gehoord hoe de Heilige Geest Maria overschaduwd heeft. En zij zwanger raakte van de Messias. En ze zijn er getuigen van geweest en ze hebben het vernomen hoe in de volheid van de tijd, in de kribbe van Bethlehem, de Christus werd neergelegd, in doeken gewonden, in de stad Davids. En toen dat gebeurd was, toen gaf Christus na zijn goddelijke natuur opnieuw een van de engelen de opdracht om naar de velden van Efrata te gaan. Om daar die grote heerlijke boodschap te gaan brengen. Een blijde boodschap. Op aarde was weer een mens naar het beeld van God gemeente. Waar het van ons mensen totaal afgesneden was. Waar er niet één Adam meer was die tot eer van God zou kunnen leven, heeft God die tweede Adam geschapen. Christus werd geboren. Wat moet het een grote eer voor die engel geweest zijn, om een boodschapper van Christus te mogen zijn. Wat moet het een grote eer geweest zijn voor al die andere engelen die daarna uit de hemel neerdaalden in de velden van Efrata. En het daar zo schoon, zo zuiver, zonder enige dissonant hebben gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Wat dunkt u van de engelen? Wie is dat hemelse Heerleger voor u en voor jou? Zijn ze door genade ook weer je vrienden geworden? Zijn er door genade ook je metgezellen geworden? En heb je nu geleerd in je leven hoe dat nou mogelijk is? Enkel en alleen vanwege dat kinderke in de kribbe. En weet u, als een zondaar door de geest gedreven bij de kribbe van Bethlehem terechtkomt, dan gaat hij met de engelen meezingen. Maar dieper dan een engel ooit zou kunnen. Want de engelen hebben niet gezongen in engelen een welbehagen. Maar de engelen hebben gezongen in mensen een welbehagen. En zalig die mens die vandaag op het kerstfeest bij die kribbe terecht mag komen. En niets anders meer kan, al is het schuchter, al is het stamelend, al is het met een brok in je keel, te zingen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen, in mij een welbehagen. Ja, gemeente, als je dat lied mag leren zingen, dan is er een wonder gebeurd in je leven. Dan heeft de Heilige Geest plaats gemaakt in je hart voor het kinderke Jezus dat geboren is in de stal van Bethlehem. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Laten we eens kijken wat er gebeurde in de velden van Efrata toen die engel neerdaalde bij de herders. Onze tweede gedachte zijn bevreesde herders. Het was nacht. Toen in Bethlehems stal de Christus werd geboren. En het was in diezelfde nacht dat enkele herders de nachtwacht hielden bij de kudde in de velden van Efrata. En naar die herders werd de engel des Heren gezonden om de grote blijde boodschap te gaan verkondigen. U is heden geboren de zaligmaker. Wat waren dat eigenlijk voor mensen, die herders? Israël stond bekend als een herdersvolk. En al vroeg in de heilsgeschiedenis komen we dit beroep tegen. Abel, de tweede zoon van Adam en Eva, was al een herder. En later, als de broers van Jozef voor de farao staan, dan zeggen ze: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. En juist rondom het stadje Bethlehem kwamen veel herders voor. En één herder, jongens en meisjes, die daar heel veel jaren heeft gezworven met de kudde, die kennen wij wel. Het is de latere koning David, die daar dag en dag uitging met de kudde van zijn vader, om daar grazige weiden te zoeken, waar de schapen gras konden eten, en waar hij ze leidde aan de zeer stille wateren, waar ze konden drinken en waar ze konden rusten. En wat gebeurde er dan zo aan het einde van de dag? Dan kwamen van alle kanten de herders met hun kudden terug in de velden van Efrata. En dan had je daar in de velden van Efrata een hele grote omheining, een muur gemaakt met één deur. En daar werden al die kudden ingedreven. Verschillende kudden bij elkaar. En daar zouden ze dan de nacht doorbrengen. En de volgende dag zouden de herders om's de beurt naar de deur van de stal gaan. En hun eigen kudden en schapen gaan roepen. Want ze heeft de Heer Jezus het later zelf toegepast op de geestelijke kudde van hemzelf. De schapen horen mijn stem. En ze luisteren niet naar een stem van een vreemde herder. Maar wat gebeurde er dan in de nacht, als dan al die dieren in die omheining gedreven waren? Dan ging een van de herders voor de deur liggen. En die vorm als het ware de deur tot de stal. Ook daarom zei de Heere later: ik ben de deur tot de stal. En wat deden de andere herders dan? Die gingen rondom een vuur zitten, een stukje bij de kudde vandaan, om de dieren op afstand te houden. En elke nachtwaken vond er een wisseling plaats. Dan werd de man die daar in de deuropening lag te slapen wakker gemaakt, en die kon zich gaan warmen bij het vuur, en een andere herder ging dan bij de deur liggen, en die kon daar gaan slapen. Zo moeten we het ons voorstellen. En dan zie ik ze daar zitten, rondom dat vuur, de herders. Nee, ze stonden niet zo hoog aangeschreven in de maatschappij van die dagen. Het is juist de evangelist Lucas die daar zijn vinger bij legt, bij het uitschot van de samenleving. En bij de uitschot van de samenleving die dagen hoorden onder andere de tollenaars. En u vindt ook heel veel geschiedenissen over de tollenaars in het Lucas-evangelie. De melaatsen hoorden daarbij. Overspelige vrouwen hoorden daarbij, arme mensen hoorden daarbij, maar ook de herders. Ze stonden aan de rand van de samenleving en de mensen schuwden hen, vooral de fariseeën en de schriftgeleerden die zo hoog stonden met zichzelf. Maar het is juist naar een van die mensen, het uitschot van de samenleving, waar de Heere zijn engel naar stuurt. Zie je wel dat het waar is, wat later de apostel Paulus schrijft: het onedele der wereld en het verachte, dat heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is in de oog van een ander die zo hoog staat met zichzelf, opdat hetgeen iets is, te niets zou maken. Kijk, en daar hebben die herders wat van ervaren toen ze daar waren in de velden van Efrata. De Heere maakte plaats voor zichzelf in hun hart. Hoe deed hij dat dan? Nou, let eens op wat er gebeurde. En zie, let er eens op. Sta er eens een ogenblik bij stil. Een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. Plotseling was hij daar, in die donkere nacht, een engel van de Heere. Ja, er staat in onze tekst: hij stond bij hen. Maar vanuit het Grieks moet je het eigenlijk zo vertalen: hij stond boven hen. En laten we dat ook maar letterlijk nemen. Laten we het zomaar in onze gedachten zien. Dat vuur en dan die herders daaromheen. En daar precies boven die herders, daar bleef als het ware die engel zweven. Maar die engel kwam niet zomaar uit de hemel. Hij nam een hemels licht met zich mee. Daar straalde iets van de heerlijkheid van de Heere vanaf. Hij stond zelf in dat licht. Maar ook dat licht straalde van die engel af om die herders heen. Zodat die herders helemaal omringd werden door dat hemelse licht. De heerlijkheid van de Heere omscheen hen van alle kanten. En gemeente, als de heerlijkheid van de Heere je van alle kanten omschijnt, kun je niets meer voor hem verborgen houden. Dan komt werkelijk heel je leven tot in het diepste schuilhoeken van je hart openbaar voor God en voor jezelf. Wat een verschijning. Die herders werden gezet in de heerlijkheid en de majesteit van God. En gemeente, wie zal God zien en leven? Is het te begrijpen dat ze begonnen te vrezen met grote vrezen? Juist hierin komt openbaar dat deze herders voor God niet konden bestaan. En dat zij Christus nog niet omhelst hadden door het geloof. Ja, dan is het schrik van rondom. En ongetwijfeld hebben ze in die hemelse heerlijkheid uitgeroepen: wee onze wij vergaan. En is dat altijd niet de werkelijkheid als de Heere gaat doorbreken in het geloofsleven? Nee, dan kun je het niet meer doen met datgene wat er geweest is. Dan raak je de kracht in je bemoedigingen en in je tranen en in je psalmversjes kwijt. Dan raak je ook de kracht en de grond van je werkzaamheden kwijt. Ik hoop dat er vandaag mensen worden gezet in de heerlijkheid Gods. Zodat je gaat verstaan dat je met heel je verzondigd leven voor die grote heilige God niet kan bestaan. Als je dat gaat geloven en dat gaat inzien, dan zal je hart vervuld worden met vrees, met grote vrezen. Dan begrijp je die herders zo. Ik kan voor Gods majesteit niet bestaan. Ik kan de breuk niet helen die er ontstaan is tussen God en mijn hart. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld. En als de Heer dan iets van zijn recht gaat afdrukken in je hart. Ach gemeente, dan ga je vrezen. Vrezen voor God. En toch, de mensen die werkelijk zo leren vrezen, te midden van die heerlijkheid Gods, hoeven niet te vrezen. Kijk maar eens naar die herders. Want de engel des Heren die kwam tot hen. Nee, niet als die cherub die daar bij het paradijs stond. Met een scherp zwaard om die herders te doden. En de heerlijkheid die hen omscheen was de bliksem van de Sinaï niet. Maar dat licht dat hen omscheen was reddend licht. Want de heerlijkheid des Heren kon hen omschijnen. Omdat in de kribbe van Bethlehem het licht der wereld is neergelegd. God die buiten Christus inderdaad een verterend vuur en een eeuwige gloed geworden is vanwege de zonde. En daarom geen gemeenschap kan hebben met de zondaar. Is toch weer gekomen in Christus om een zondaar zalig te maken. Want in de kribbe ligt Emmanuel, God met ons. En daarom mocht die engel zeggen: vreest niet. Hoe lieflijk moet dat niet geklonken hebben in de oren van die bevreesde herders. Ze dachten niet te kunnen bestaan voor Gods heerlijkheid. Ze vreesden met grote vrezen. Hun hart was zo ontroerd. Hun hart was zo geschokt vanwege de majesteit van God. Want tegen de achtergrond van die vrees stond toch wel hun zonde, schuld van God. En dat deed hun hart stormen. Dat deed hun hart vrezen voor de heiligheid en majesteit Gods. En dan die woorden, vreest niet. Dat woord vrees niet, gemeente. Dat heeft dezelfde kracht en dezelfde macht in zich als de woorden die Christus later zal spreken in de storm op de zee. Zwijg, wees stil. En wat gebeurde er toen, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus dat sprak in de storm op zee en de wind ging liggen? En er werd een grote stilte. O, als je hier vanmorgen misschien zit, met een indruk van Gods heerlijkheid en het besef van je eigen zondigheid, en je hart vreest met grote vrezen met de herders, en je hoort vanmorgen in het heilig evangelie, vreest niet. Dan wil de Heer het zo maken dat de stormen hier van binnen gaan wijken. En dat er een grote stilte komt in je onrustige ziel. Waarom dan? Waarom komt die rust er dan? Nou, dat zegt de engel. Vrees niet, want. Oh, dan ga je toch zeker op het puntje van je bank zitten. Bevreesde zondaar. Want nou komt de reden, nou komt de diepe oorzaak. Vrees niet, want waarom dan niet, Heere? Zeg het mij vanmorgen, Heere, waarom ik niet hoef te vrezen. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. O bevreesde zondaar, er is zoveel reden om niet te vrezen. Er is juist reden om verblijd te zijn. Ik verkondig u grote blijdschap. Misschien weet u het wel, dat het woordje verkondigt in onze tekst letterlijk betekent, ik evangeliseer u. En we weten wat evangelie betekent. Blijde boodschap. Dus evangeliseren is de blijde boodschap brengen. Dan moet u eens kijken naar de tekst, wat ten diepste de engel zegt. Want ik verkondig, ik evangeliseer u grote blijdschap. Eigenlijk wordt het dubbel gezegd, want zie, ik breng u een blijde boodschap, een grote boodschap. Duidelijker kan niet, helderder kan niet. Het is een blijde boodschap, het is een grote boodschap. Het is de allergrootste boodschap die de herders mochten horen. En weet u wat nou het grootste wonder voor die herders werd? Het was een persoonlijke boodschap. Ik verkondig u. Hoor je dat, bevreesde zondaar? Zit je ook gelijk in je bank te bidden? Of thuis als je mee mag luisteren? Heere, mag ik erbij horen? Heer, ik ben ook zo bevreesd. Ik kan er ook maar niet bij. Ik ben zo bang dat het niet voor mij is. Heer, het is zo groot wat hier vanmorgen wordt gepredikt. Heere, zou het ook voor mij nog kunnen? Ik ben zo slecht. Ik heb zo gezondigd, Heere. U weet het. Ik wil het eerlijk voor u belijden. Ik leg mijn hart helemaal voor u open. U weet van mijn zonde. U weet van mijn dagelijkse struikelingen. U weet van mijn hemelhoge schuld. U weet, Heere, dat ik voor uw heerlijkheid niet kan bestaan. Want als u in het gericht gaat treden met mij, en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan. Luister eens. Luister nou toch eens. Gisteren hoorden wij het. Morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. En nu is het morgen. Ik verkondig aan u. Ja, echt waar is het alsof ik die engel hoor zeggen aan u. U bevreesde zondaar. Grote blijdschap. Nee, ik heb het vanmorgen niet eens tegen een ander. Wat je altijd hebt gedacht. Het is altijd voor anderen. Maar vanmorgen, bevreesde zondaar, kom ik tot u. Wie is het vanmorgen? Wie wordt er aangeraakt in zijn ziel? Hoor het toch. Het is echt, echt voor u. Want u bent een van al de volken, bevreesde zondaar. De engel gebruikt hier het woordje laos. Dat betekent volk. En meestal wordt daar het bondsvolk Israël mee bedoeld, want naast het woordje laos komen we in het Nieuwe Testament ook het woordje ethnos tegen. En daar worden de heidenen mee bedoeld, die buiten dat volk Israël staan. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, daar heb je het nou. Het is voor laos, daar sta ik buiten, ik hoor niet bij dat bondsvolk Israël. Is het dan echt alleen voor Israël geweest? Nou, het is allereerst voor Israël geweest. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hoor eens wat Simeon in de tempel mag zeggen. Diezelfde Christus in de kribbe is ook een licht tot verlichting der heidenen. En daarom mogen we dat woordje laos breder trekken. Want alle heidenen die tot bekering komen, worden in dat verbond in Sion ingelijfd. En daarom is er niet alleen een letterlijk laos, een letterlijk Israël dat ook vandaag nog bestaat, waar de Heere zijn belofte gaat vervullen. Maar er is ook een geestelijk Israël, een geestelijk laos, dat is al de volken. Dat is die schare die niemand kan tellen uit Jood en Heiden. Het ziet ten diepste op het geestelijke volk van God. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? Zo vraagt de onderwijzer in zondag 7 en de leerling zegt, nee, zij, alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden deelachtig worden en aannemen. Kijk, dat zijn nu die allen die behoren bij al de volken. En misschien durf je het niet te zeggen, ik mag erbij horen. Hoewel er in ons midden zijn die het op goede gronden mogen zeggen, Heere, dan mag ik nou uit loutere genade bijhoren bij dat gelukkige volk tot wie u zegt, u is heden geboren. Die mogen het vandaag, en ik hoop dat het zo in uw ziel mag zijn, kind van God in ons midden, weer eens bij vernieuwing zingen met Jesaja. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Maar nou zullen er vanmorgen zijn die durven zich er niet bij te scharen. O jawel, ze kunnen zich wel vinden met Rut. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Maar om nou te zeggen, u is heden geboren. Nou mag ik het dan eens zo vragen, zou je erbij willen horen? Zou je nou tussen die herders willen zitten vanmorgen? Daar in de velden van Efrata. En zijn die herders nou je vrienden en je metgezellen? Och, word dan maar werkzaam met die heerlijke boodschap. Die grote, blijde boodschap. Voor u is geboren de zaligmaker. En dat woord was voor de herders. Jazeker. Maar nog rijker. De inhoud van dat woord was voor die herders. Namelijk het vlees geworden woord. Dat is het rijke evangelie. Voor bevreesde zondaar in onze laatste gedachte. Zijn rijk evangelie. U is heden geboren. In het Grieks staat het woordje geboren voorop. Alle nadruk ligt op dat heerlijke heilsfeit. Geboren is voor u. Alle nadruk legt dus die engel op de geboorte. Dat had God van eeuwigheid besloten. In de tijd had hij het beloofd. De ware gelovigen hebben er naar uitgezien. En in de volheid van de tijd heeft het plaatsgevonden. Geboren. O gemeente, als dat toch eens weerklank zou vinden in je bevreesde hart. Geboren. Geboren voor mij in de stal van Bethlehem. Mens geworden in mijn plaats. Gekomen in gelijkheid van mijn zondige vlees. Die wilde afdalen in mijn verlorenheid. Om mij uit mijn verlorenheid te gaan verlossen. Geboren uit de maagd Maria. Daar begonnen waar ik al verloren lag. O gemeente, ben je wel eens bedroefd geraakt. Over je zondige ontvangenis en geboorte. Heb je het ontdekt hoe verschrikkelijk wij in deze wereld gekomen zijn? Ken je smart over je zonde? Wat is zo diep in het hart van een mensenkind aanwezig is van het uur van je ontvangenis af? David is erachter gekomen en heeft onder tranen beleden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En dan die blijde boodschap. Er ligt een mens in de kribbe. En het is gebeurd. Eenmaal gebeurd. Het zal nooit meer herhaald worden. Hij is geboren. Wat is dat toch een troost voor de kerk des Heren. Daar ligt onze middelaar. Die met zijn volkomen onschuld en heiligheid. Mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor het heilig aangezicht van God. Bedekt. In de kribbe ligt het heilige kind Jezus. Zonder enige zonde. En toch was het de eerste trap van zijn vernedering. Want daar in de kribbe ligt een kind. Beladen met schuld. Heb je je zonde er zien liggen? Heb je je schuld er zien liggen? Dan zul je bij de kribbe allereerst wenen. Maar daar bij die kribbe gaat de Heer het waarmaken. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd. In een blijde rij. U is geboren wie? De zaligmaker. Welk is Christus de Heer? Drie heerlijke namen worden geopenbaard in de kribbe van Bethlehem. De zaligmaker die gekomen is om een zondaar te verlossen van het grootste kwaad, dat is de zonde, en te brengen tot het hoogste goed, dat is God. De naam zaligmaker predikt, u kunt nog zalig worden. En dan de naam Christus. Hij is ertoe gezalfd om u te gaan onderwijzen in die zaligheid. Want hij is profeet. Om die zaligheid voor je te verwerven. Want hij is een priester. Om je bij die zaligheid te bewaren tot in eeuwigheid. Want hij is koning. Hij zal je verlossen van de zonde en uit de heerschappij van de duivel. Ja, hij zal zijn kerk tot zijn eigendom gaan kopen. En dat ligt verklaard in die naam Here, Kyrios. En de herders hebben het gehoord. Ook zij mogen behoren tot die bruidskerk van deze Here, die die grote bruidschat zal gaan betalen om zijn kerk tot zijn eigendom terug te krijgen, de gegevenen van de Vader. U is geboren, de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids? In die blijde boodschap, gemeente, van die drie namen zit eigenlijk een opklimming. Een opklimming die door het geloof gezien en ervaren zal worden. De naam zaligmaker betekent letterlijk redder. Zo daalde de Zoon van God af uit de hemel naar deze lage aarde, als de enige weg om met God verzoend te worden. En ik zei het al, omdat hij zaligmaker is, kunt u zalig worden. Maar diezelfde zaligmaker is ook de Christus, de gezalfde. En die naam predikt dat deze zaligmaker van God gekomen is. Door de Vader aangesteld om zaligmaker te zijn. En door de Geest gezalfd om het te kunnen zijn. Dus de naam Christus predikt zijn herkomst. Hij komt bij de Vader vandaan. En wat predikt dan de naam Here? Dat die ganse kerk voor wie hij de Here zal worden en de Here is. Dat die ganse kerk al van eeuwigheid in het vaderhart van God was. En omdat ze die plek feitelijk nooit zijn kwijtgeraakt, maar zichzelf op een grote afstand door hun zonde hebben gebracht, werd zijn Zoon als Heere gezonden om hen tot zijn eigendom te kopen, zodat ze erachter komen, je bent weer met mijn Vader verzoend. En hoe meer je deze namen mag leren kennen in je leven, hoe rijker het wonder van kerstfeest wordt. En hoe groter het wonder in je hart gaat worden. Nou had die grote drie-enige God in mij, vuile zondaar, een welbehagen. Ja, hoe meer deze namen gaan schitteren, hoe groter Christus wordt, en hoe groter Christus wordt, hoe kleiner ik word. Zo hebben wij het weer gehoord, gemeente. 25 december 2023. Van dat goddelijke wonder, het woord is vlees geworden. De Heer Jezus is geboren. in de stal van Bethlehem. En bij dat allergrootste geschenk dat denkbaar is, zond Christus zijn engel en sprak: ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En in die boodschap hoor ik een hartelijke nodiging. Kom. Kom naar de stal van Bethlehem. Ga met haast naar dat kindeke. En kom, ga door je knieën. Buig laag bij de grond, want daar ligt hij. U hoeft niet van verre te blijven staan, want de belofte klinkt, in de belofte klinkt een recht van toegang tot deze geboren zaligmaker, zalig die zondares, die ook vandaag, gelijk de herders, vanuit een gemis, maar met dat hartelijke uitzien, met de belofte van de engel, met haast mogen gaan naar Bethlehem en bij die kribbe terecht mogen komen. En wat gebeurt er als je met de ogen des geloofs in de kribbe mag blikken? Op de zaligmaker, de Christus, de Heere in de stad Davids, waarvan de engel het heeft mogen verkondigen en de geest het heeft mogen afdrukken in je ziel. U is heden geboren de zaligmaker. Wat gebeurt er dan? Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in wie? In God, mijn zaligmaker. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Wat een blijde boodschap, o Heere, hebt u laten verkondigen toen en daar in de velden van Efrata. En uw Heilige Geest hebt het gewild dat het een plaatsje zou krijgen in uw woord, opdat het tot de jongste dag gepredikt zou worden. Vrees niet, want ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, dewelk is Christus de Heere in de stad Davids. En we hebben het vanmorgen weer mogen horen. Heere, u weet wat de vrucht tot de prediking is. Of de morgenstond aan mocht breken, deze morgen, en de heerlijkheid des Heeren mocht gezien worden door het geloof. En als het niet zo is, ach Heere, dan bent u zo goed dat we deze middag nog een keer naar uw huis mogen komen om uw woord te mogen horen. Zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn, als we mogen horen hoe u, Heer Jezus Christus, een verklaring heeft afgelegd over uw eigen geboorte. Heere, wilt u in ons midden zijn als één die dient om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, dat is dus ook in Rotterdam-Kralingen. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. 49, het eerste vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.